Deze Jezus heeft God opgewekt. En deze Jezus die gij gekruist hebt, is van Gods wegen gesteld, gemaakt, aangesteld tot Here en tot Christus. En het zijn de twee verschillende aspecten van de persoon van onze heiland. Wij kennen hem per traditie in elk geval als de Zoon van God. Het neemt niet weg dat de Bijbel zegt dat hij in die positie ooit een keer op zekere dag, op een zekere heden, werd aangesteld en geplaatst. Ik weet wel dat dat omstreden is, maar ik kan er niks aan doen. Ik ben van mening dat de Bijbel daar volstrekt, maar dan ook volstrekt duidelijk over is. Dus ik ga er niet speciaal verder op in. Nu, we komen er trouwens wel tegen. De andere kant is natuurlijk dat wij hem kennen als zoon van David. En daarmee samenhangend rechtstreeks als de zoon van Adam. Dat laatste is voor ons waarschijnlijk het belangrijkste. Omdat hij in die hoedanigheid inderdaad onze losser is en kon zijn. En daartoe ook kwam in zijn eerste komst. Het neemt echter niet weg dat vanaf het begin, en ik bedoel niet van de tijden der eeuwen of hoe het maar heet mag, maar vanaf zijn geboorte en vanaf daarvoor met grote nadruk gezegd wordt dat hij is de zoon van David. Het Nieuwe Testament overigens opent in Matteüs hoofdstuk 1 met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, waaruit u geacht wordt te concluderen dat deze woorden geschreven zijn na zijn opstanding. Ik zeg het maar één keer. Dit heet de Nieuwtestamentische Bijbelboeken omdat ze geschreven zijn in de dagen waarin het Nieuwe Testament in werking was getreden en dus na de opstanding van Christus. Dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes geschiedenissen beschrijven die daarvoor zich afspeelden, strikt genomen in oudtestamentische tijd, wil daarmee niet zeggen dat het daarmee oudtestamentische boeken zijn. En ik zeg dat omdat beweerd wordt soms dat het oudtestamentische boeken zijn, omdat het oudtestamentische geschiedenis is. Dat laatste is inderdaad zo. En daarom hebben wij er geen boodschap aan, is de conclusie. Dan dat wordt bij het Oude Testament. En dat is een misverstand. Het zijn nieuwtestamentische boeken omdat ze geschreven zijn in de dagen toen het Nieuwe Testament was aangebroken. Dat is het. En ik vertel niks nieuws, dat verzin ik ook niet. Dit is gewoon zoals het is. Hè? En in vers 1 lees je dat al, want het boek des geslachts van Jezus Christus impliceert dat hij al de Christus is. En een paar versen verder lees je dat weer trouwens. De afloop van het verhaal staat op voorhand vast. Het wordt alleen alsnog verteld hoe het zo gekomen is. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Want als zoon van David is hij erfgenaam van de troon over Israël. Maar als zoon van David is hij ook zoon van Adam. Die lijn, dat is dezelfde lijn, hè? Dat begrijpt u toch, hè? En als zoon van Abraham is hij degene die eeuwig leven zou voortbrengen. En wellicht ook, maar ik ga daar nou ook niet verder op in, via Abraham. En als zoon van Abraham is hij waarschijnlijk ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat zoon van is dan niet zozeer een kwestie van afstamming, in ieder geval niet van afstamming alleen, maar het gaat om vervulling van beloften. Namelijk, en u weet, Melchizedek is die figuur die geïntroduceerd wordt in de geschiedenis van Abraham. En het hangt rechtstreeks samen met de geboorte van Isaac en de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Daarvoor moet je Genesis lezen natuurlijk, maar dat ga ik nou maar niet doen, hè. Maar ik denk dat zijn hogepriesterschap in ieder geval van doen heeft met zijn zoonschap van Abraham. Al was het maar omdat het Nieuwe Verbond, het Nieuw Testament waarvan Christus de hogepriester is naar de ordening van Melchizedek, niet anders is dan de vervulling van de belofte aan Abraham. Die heb ik u al genoemd in het voorbijgaan. Dat is Galaten 3 en 4, waar dat uitgebreid beargumenteerd wordt. Maar daar ga ik me nu maar verder aan voorbij. Opmerkelijk is dan dat inderdaad een geslachtsregister volgt. Het eigenaardige is, we hebben in de Bijbel nogal wat geslachtsregisters. Sommige ervan lopen gewoon dood. Die beginnen ergens en houden ook ergens weer op. Dan wel, wij raken de draad kwijt. Nou ja, omdat de verdere geschiedenis van zo'n lijn, geslachtslijn, niet meer in de Bijbel vermeld wordt. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat er niet nog een verdere geschiedenis van is. Hè? Ik neem maar de vrijheid om daar eens op te wijzen. Nou ja, heel voorzichtig dan, hè. We hebben geslachtslijn die loopt naar Abraham, Isaac, Jacob. 12 zonen van Jacob. En daar raken we gewoon de draad kwijt. Dat hoeft niet, want de Bijbel vertelt ook over de kleinzonen van Jacob. De zusterzonen van Ruben en de zonen van Benjamin en de zonen van Ritmawara. Allemaal, Simeon en weet ik veel. En dan staan er bij die namen nog bij. En ze zijn de vader der en hoe, enzovoort. Er worden geacht volkeren van af te stammen. Maar er is never iemand die zich daarin verdiept. En wie het wel doet, krijgt de hele gemeente over zich heen. Daar weet ik dus ook alles van. Hè? Maar dat je die lui terugvindt in de geschiedenis, ja, wat dacht u dan? De Bijbel is geen sprookjesboek. Het is een geschiedenisboek, onder andere. Nou ja, het is een goed geschiedenisboek. Sommigen denken dat een geschiedenisboek ook alleen maar een lijst van jaartallen is. Maar dan moet ik u teleurstellen, dat is niet zo, hè. En een goed geschiedenisboek vertelt het hele verhaal. Zulke geschiedenisboeken zijn er bijna niet, maar de Bijbel doet het wel. De essentie van het verhaal, wat God doet in de loop der tijd. En als de Bijbel meldt van hem stammen af die en die en die. En dat is de vader van de Zieëdiëten en de Rechabieten en de Saulieten, Siluren. En wie het maar waren. En van de Simeonieten of de Simoni of de, enzovoorts. Hè. En van Beleg stammen af de Belgen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dan moet je begrijpen dat dat een vervolg heeft in de loop van de geschiedenis. En dat het iets van doen heeft met de uitwerking van Gods plan. Geslachtsregisters. Er is maar één doorlopend register overigens in de Bijbel. Dat begint bij Adam en dat te volgen is de geschiedenis door. Dat is de lijn uiteraard van Adam tot op Christus. En je vindt zo'n lijn in Lucas 3. Nou ja, een teruglopende lijn dan. Van de Heer Jezus terug naar Adam. Eén lijn. Dat kan ook op andere manier. Soms moet je dat ook uitleggen. Maar dat kan ook op langs vele andere lijnen, dikwijls. Zo is dat met geslachtsregisters. Er zijn zelfs mensen die stammen langs twee verschillende lijnen. Via vaderskant en moederskant, toch van dezelfde stamvader. De lijnen splitsen zich. En door huwelijken komt dat weer bij elkaar. En dan had ik het nog niet eens specifiek over de Europese vorstenhuizen. Want daar is dat helemaal een doolhof, zal ik maar zeggen. Dat zijn allemaal neven en nichten. En dat is allemaal onderling verwant. En weet je veel wat. Dat is heel ingewikkeld. Hè? Maar goed. En over Urk heb ik het dan ook nog niet gehad. Leek mij ook verstandiger om dat niet te doen. Maar goed. Maar ik bedoel, maar er is één doorgaande lijn. Die is ook belangrijk, want die heeft van doen met de rechten en plichten van Jezus van Nazareth. Wie hij was. De rechtstreekse officiële erfgenaam van Adam. En die lijn loopt inderdaad via David. En vandaar dat zoon van Adam en zoon van David gelijk valt. Als zoon van Abraham vermeld wordt, dan is dat tamelijk overcompleet. Maar dat wordt gedaan vanwege die beloften van een nieuw verbond, waarvan hij de erfgenaam is. Maar het zijn verschillende dingen dus, hè. En aan Adam, aan Abraham en aan David zijn ook daadwerkelijk verschillende beloften gedaan. En die verschillende beloften komen dan toch weer samen in die ene. De Messias. Hier in Matteüs vinden we een geslachtslijn die geteld wordt vanaf Abraham. Zodat je ziet dat toch enige nadruk komt te liggen op de positie van Abraham en de belofte van een nieuw verbond. Dat aanbreken zou en dat aangebroken is in uiteindelijk de opstanding van Christus. En de lijn loopt met nadruk ook over David. In vers 6 is dat en dan verder via Salomo enzovoort. Het gaat me niet om dat geslachtsregister specifiek. Er zitten wat haken en ogen aan. Dat wil zeggen, er zitten wat complicaties aan. Wij missen trouwens enige namen uit de reeks. Maar zo wat, dat maakt dan al niet uit, hè? Dat er hier en daar een ontbreekt, toch? De lijn van erfopvolging als zodanig komt in ieder geval goed uit. Daar gaat het maar om. En verder wijs ik u ook in het voorbijgaan er even op. Het is mijn punt niet, dus, maar ik noem het wel nu ik hem onder ogen heb. Dat de, aan het eind van de opsomming wij lezen. Ik neem vers 15. Eliot gewoon Eliazar en Eliazar gewoon Mattan en Mattan gewoon Jacob en Jacob gewoon Jozef. De man van Maria uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. In de eerste plaats, dit is niet een lijn, officieel niet een lijn van afstamming, maar het is een lijn van, er staat boven geslachtsregister, maar dat is niet helemaal correct. Waar het over gaat namelijk is de lijn van erfgenamen van de troon. Ja, moet ik het dan moeilijker maken? Goed, vers 12 dan. Na de Babylonische ballingschap gewoon Jechonias Salatiel, maar Salatiel stamt op geen enkele wijze van Jechonias af. Sterker nog, het is een andere tak van de familie. Want de tak van Jechonias die verdwijnt in ballingschap in elk geval. En er zou niemand van zijn zaad op de troon van David zitten. Op wat voor wijze dan ook. Dus daar ga ik het verder ook niet over hebben. Maar die Salatiel die stamt niet van Jechonias af. Salatiel stamt uit de andere tak van afstammelingen van David. Want wat hiervoor genoemd werd, is de lijn van, die loopt van David via Salomo. Maar Salatiel stamt niet af van Salomo, maar van Nathan. En de tak van Salomo wordt afgesneden, om zo te zeggen. Sterft uit, is waarschijnlijk niet juist. Maar in ieder geval, de lijn van erfgenamen stopt wel. En daarna wordt het erfrecht op de troon van David gegeven aan de andere tak van de familie. Dat zijn de afstammelingen van Nathan, de broer van Salomo. Zodat alsnog Nathan en Salomo verwisseld worden. Dat is toch niet helemaal een onbekend verschijnsel, lijkt mij, ook onder u, hè, in de Bijbel, dat de twee zonen verwisseld worden. Toch? Het valt je niet op, maar het gebeurt wel. Je moet alleen bij de les zijn en dit register vergelijken met wat het Oude Testament over deze figuren gezegd wordt. Dat is één ding. En het andere ding is, dat wat ik per se moet noemen, is dat in vers 15 komen we terecht bij ene Jacob. En Jacob gewoon ene Jozef, de man van Maria. Dat wil zeggen dat in de lijn van 11 opvolging weliswaar deze Jozef de opvolger werd van deze Jacob. En deze Jozef is gewoon Jozef van Nazareth. De man van Maria. Maar ja, ik hoop dat u kunt lezen. Nee, dat zeg ik. Dat is te arrogant misschien. Maar wat maakt het uit of die Jozef de man van Maria was? Waarom staat het erbij? Is dat bij die vorige ook allemaal niet vermeld hoe dat zit met een huwelijk? En er was echt wel eens wat meloos hoor. Waar staat het erbij? Het antwoord is, omdat deze Jozef niet de natuurlijke zoon was van deze Jacob. Het was zijn schoonzoon, Jacob gewoon Maria, maar de vrouw erft de troon niet. Het erfrecht loopt wel via de vrouw, maar de vrouw erft de troon niet. En als de vrouw het erfrecht heeft op de troon, dan komt de troon terecht bij haar man, die immers haar heer is. Nou ja, dat was vroeger zo. Totdat ze dat omgedraaid hebben, verplicht. Maar toen maar weer. Hebben jullie dat? Men zegt, dit is het register van Jozef en in Lucas is het register via Maria. Ik moet u zeggen, het is niet waar. Dit is het register van Maria. Is echt waar. En de zoon van Maria, Maria Bada, immers haar eerstgeboren zoon enzovoorts. De zoon van Maria werd via het huwelijk van Maria met Jozef de zoon van Jozef. En dus de erfgenaam van de troon op volstrekt legale, wettige dan wel wettische wijze. En daar gaat het om, hè? Om dat recht. De positie waarin hij geboren werd. Overigens, langs beide zijden, zowel Jozef als Maria waren directe afstammelingen, biologisch, van David, langs twee verschillende lijnen, weer twee andere lijnen, maar dat doet er nou niet toe, langs twee verschillende lijnen, dus ook inderdaad via, ook de uitdrukking uit het zaad van David zou God zo'n koning verwekken enzovoort, dat is langs beide lijnen geen enkel probleem. Zo zit dat. Maria was dat, Jozef was dat, en Jezus was de wettige zoon van Jozef. En Jozef was de wettige erfgenaam van deze Jacob via zijn huwelijk met Maria. Heb je dat nog? Ja, het is wat ingewikkeld, maar het is wel belangrijk. Want zo loopt dat, hè. Het gaat om erfrecht. Er zijn mensen die vandaag zeggen, ja, en ze hebben gelijk, die zeggen een groot deel, waarschijnlijk het grootste deel van allen die zich Joden noemen vandaag, stammen niet van Juda af. En zegt men, dus zijn het geen Joden. En dat laatste is een misverstand. Want wie zich aansluit bij Juda en wie de religie en de God van Juda beleidt en accepteert, wie opgaat in die cultuur, is daarmee een Jood, naar Bijbelse maatstaven. Ook al zou je een Edomiet zijn, of een Bosjesman, of weet ik veel. Heeft er niets mee te maken. Het is een kwestie van erfrecht en de Bijbel zegt dat, de wet zegt dat. Dat wil zeggen, Israël, alle wetten voor Israël zijn van toepassing op, en alle plichten van Israël zijn van toepassing op iedereen binnen de grenzen van het land, inclusief de vreemdeling binnen uw poorten. En dat is het dan. En ook u, als u vandaag Jood wil worden, als het, mocht u dat niet zijn, dat kan, nou niet vandaag meer, denk ik. Want je zal eerst wel door de ballotagecommissie moeten of zo. Weet ik veel, daar heb ik geen verstand van. Maar dat kan, hè. Ieder van ons kan Jood worden. Doet even zeer, broeder. Maar nee, ik ben wel wat gewend, dacht ik. Oké. Dat kan, en het is Bijbels. He? Mocht u daar moeite mee hebben, in ditzelfde geslachtsregister komen twee dames voor. De een heet Rut en de andere heet Rachab. En die waren allebei niet alleen niet van Joodse afkomst, maar zelfs niet van Israëlitische afkomst. En allebei zijn ze stammoeder geworden van de Jood bij uitstek, namelijk de Heer Jezus Christus. Geen enkel punt. Het is een register van erfrecht. Dan nog een, die ik ooit wel eens uitgebreider besproken heb. Dat is vers 16 nog steeds. Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Als je het natelt wat er nu staat, al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten, en van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten, en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Als je het natelt, kan je niet anders dan tot de conclusie komen dan dat in de laatste reeks van 14 Jezus de 13e is en Christus de 14e. En anders komt hij niet uit. En hoe dat kan? Nou, u weet hoe het is met het erfrecht. Iemand is de drager van het recht, dan gaat hij dood. En dan wordt het erfrecht vererfd naar de volgende, de meest nastaande bij voorkeur, die zich aanmeldt. Toch? En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan dus. Ik zeg het wat laconiek, maar zo was het dan toch. Hij stierf. En de vraag is, wie wordt zijn erfgenaam? Wat wordt zijn meest naaste familie? Nou, in ieder geval verklaart het de positie van zijn broeder, zijn oudste broer naar het vlees, Jacobus. Ineens in de gemeente in Jeruzalem. Maar dat is niet het antwoord op de vraag. Het antwoord op de vraag is, zijn naaste familie. Wil het pas even wachten tot na het weekend, tot het weekend, wat het maar was. Drie dagen, van vrijdag tot zondagochtend. En op zondagochtend meldde zich de erfgenaam, de opgestane uit de dood. En Christus is in die zin de erfgenaam van Jezus. En zo wordt het hier geteld. En op Jezus rusten de beloften. Maar aan Christus worden de beloften vervuld. Jezus leefde onder het oude verbond, onder de wet. Galaten 4. Hij kwam onder de wet, hij is geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Waarvan? Van de wet, ja, tuurlijk. Ja, van, zeg het er maar bij. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En zich Paulus dan op dat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Want binnen het kader van Galaten 3 en 4 wordt geredeneerd dat zolang men onder de wet is, heeft men last van hormonen en is men een puber. Met dank aan Herm voor de uitdrukkingen. Zolang men onder de wet is, is men een kind. En onder voogden en verzorgers, pedagogen staat daar in het Grieks, ja. Maar onder het nieuwe verbond, als men vrijgemaakt wordt van de wet, onder het nieuwe verbond, dan is men niet langer kind, maar zoon. Want zoon is per definitie een volwassene. En als er in de Bijbel staat, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, dan is het vooruitgrijpend op wat nog komen moest. Want ze baarde niet een zoon, letterlijk ze baarde een kind, maar dat zou een zoon zijn. En de geboorte, laat ik het anders zeggen, de voortplanting heeft tot doel een erfgenaam voor te brengen. En dat is niet voltooid bij de geboorte. Maar het is een deel van het proces, de ellende begint daarna pas. Alleen de dames die zojuist een kind gebaard hebben, protesteren daartegen. Maar een paar weken later zijn ze het weer helemaal met me eens. De ellende begint daarna pas. Maar goed. De weg naar volwassenheid. En voor de Heer Jezus geldt dus eigenlijk hetzelfde. Hij leefde hier op aarde onder de wet. Als zoon, nee, als kind eigenlijk. Onder de wet. Maar ook om daar een eind aan te maken overigens. En om als eerste tot zoon gesteld te worden. Daarna zullen u en ik, was de bedoeling, ook tot zonen gesteld worden. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijk zullen worden. Ik zeg het maar met de Romeinen 8, waar het zo staat. En anders moeten we zeggen, indien wij tenminste de loopbaan lopen. Want dat was wel de bedoeling. Maar Jezus is de 13e hier uit de reeks en daarna de volgende generatie, Christus. Als je daar moeite mee hebt, dan heb je ook moeite met Romeinen 7. Broeders, gij zijt ook der wet gestorven door de dood van de Heer Jezus. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk opdat gij zoudt worden desgenen die uit de dood is opgestaan. Is dat dan een ander? En het antwoord is ja. Degene die uit de dood is opgestaan is een ander dan degene die stierf. En daarna gaan we daarover discussiëren op internet, op zo'n forum. Is de opgewekte dezelfde als die gestorven was of is het een andere? En volgens de meeste stemmen zal het wel worden, het is dezelfde. Maar de Bijbel zegt, het is een ander. En het is natuurlijk allebei waar. Hij is dezelfde, maar hij bevindt zich in een andere positie. Niet meer degene aan wie wat beloofd was, maar degene aan wie de beloften vervuld zijn. Niet meer de eerste Adam, de oude mens die hij vertegenwoordigde en die hij dus was. Vlees en bloed en zo, weet u wel. Maar de nieuwe mens. En daarmee de Heer uit de hemel. Dat is die andere. Wij zijn verbonden niet met die Heere God die de wet gaf op de Sinaï. Wij zijn verbonden met de Heere God, de Heer Jezus Christus namelijk. Degene die de wet vervuld heeft en de dood heeft overwonnen. En tot in eeuwigheid gezeten is aan de rechterhand Gods. En aan wie alle dingen voor altijd onderworpen zijn. Dat is anders. En het heet, alle dingen zijn nieuw geworden. En dan nog één, de Heer Jezus is geworden tot hoge priester van het nieuwe verbond, Hebreeën 7. En er was dus sprake van verandering, dat woord staat er, van verandering van priesterschap, waarbij het Aaronitische, oudtestamentische priesterschap vervangen werd door, of veranderd werd, in het nieuwtestamentische priesterschap. Want anders is Christus geen priester. Het is dus veranderd. En dan staat er, het priesterschap veranderd zijnde, geschiet er noodzakelijk ook verandering van wet. Want onder het oude verbond is geen ruimte voor het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En als er toch een hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is dus verandering van verbond, van wet, die heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat het oude verbond dan aan de kant geschoven is. Oud en verouderd heet dat. En dat het nieuwe verbond kennelijk daarvoor in de plaats gekomen is. En dat is niet mijn redenering. Dat kun je letterlijk zo lezen. Zo staat het daar. Iemand anders? Ja, toch iemand anders. En van de Christus staat, als hij nog op aarde was, dan zou hij niet eens priester hebben kunnen zijn. Dan zou hij geen priester geweest zijn. Want onder de wet komt iemand uit Juda niet tot het priesterschap. Daar is onder de wet geen ruimte voor, staat er. Dus toch iemand anders in hoge mate. Niet degene aan wie het wat beloofd was, maar inmiddels degene aan wie de beloften vervuld zijn. En dat is de prediking. Dat is het nieuwe verbond. En dat is onderscheid ook tussen nieuw en oud enzovoort. Het onderscheid tussen wet en genade enzovoort. Volgende vers, vers 18 van Matthäus 1. De geboorte of wording, want geboorte is een beetje een smalle vertaling van het begrip eigenlijk. De wording, de geboorte van Jezus Christus, Jezus die de Christus is, Jezus die de titel Christus draagt uiteraard, was al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, ik voel wel wat voor de vertaling met verloofd. Er zijn Nederlandse Bijbelvertalingen, oude Nederlandse Bijbelvertalingen die dat zo hebben. Ik weet niet uit mijn hoofd meer welke. Als Maria zijn moeder met Jozef verloofd was, kijk wat dat betekent, is simpelweg dit, dat daar belofte gedaan was met betrekking tot een huwelijk, was beloofd. Jozef had beloofd Maria te zullen trouwen, aan Maria wel te verstaan, dat was geregeld. En daarna is het een kwestie van tijd, want het hoeft allemaal niet op stel en sprong. Dat schijnt dus toch wel veranderd te zijn sinds Socrates. Of, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Bovendien vind ik opstel en sprong ook niet zo'n nette uitdrukking in dit verband. Maar, ja, verloofd, hè. Ik heb mensen gekend van ongeveer mijn leeftijd, die waren 5 jaar verloofd. Wat zegt die zuster, of dat wel echt zo was? Ja, dat hebben ze mij niet verteld. Maar goed. Maar het is een belofte. En eer zij samengekomen waren, die leg ik niet uit, dat doet de Bijbel ook niet, die wil je geacht te begrijpen. Eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Begrijpt u wat hier gebeurt? Hier gebeurt iets wat eigenlijk niet gebeuren moest, normalerwijs. Is dat goed Duits? Geloof wel, hè? Dat zou niet moeten gebeuren. Dat was voor pas later. Pas later zouden ze trouwen, pas later. Er was wel beloofd, er stond vast dat zou gaan gebeuren. Dat was de bedoeling van helemaal. Maar het gebeurde wat te vroeg. Het is prematuur. Werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En dan denk je, dat is een probleem voor Maria. Maar daar gaat het niet om. Het is een probleem voor Jozef, want we hebben het over de erfgenamen van de troon. Zo, hè? Nee, het was ook een probleem misschien voor Maria, maar dat vinden we in het Lucas-evangelie dan weer. Vandaar dat men vermoedelijk gedacht heeft, dan zal het register in Lucas wel over Maria gaan. En zal dit het register van Jozef zijn. Via associatie, daar komen soms misverstanden vandaan. Maar laat het maar liggen. Waar het om gaat is dat hier wat gebeurt, het was eigenlijk prematuur. En dan lees ik eerst maar eens verder, vers 19. Jozef nu, haar man. Dat was hij nog niet. Maar op het moment van schrijven van dit weer wel. Dus ik heb er geen problemen mee. De term duidt in ieder geval op de juridische situatie. En daar gaat het hier ook om, hè? De juridische situatie. Maar ik lees me weer verder. Jozef nu, haar man, die wist van niks dus, hè? Goed. Maar die wordt wat bijgepraat. Alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Dat heeft te doen met instructies hieromtrent in verband met de wet. Want Jozef wist natuurlijk zeker dat wat geboren zou worden, ja, dat was niet door hem verwekt. Dat zijn genen niet. En ik weet wel dat er tegenwoordig makkelijker over gedacht wordt, maar Jozef was tamelijk principieel. Je denkt, dat moet ik niet. Die was dus van plan haar heimelijk te verlaten, met de noorderzon te vertrekken. Nou moet ik u zeggen dat lui die Jozef heette, hoewel dit een overstatement is, gewoonlijk uit het beeld verdwijnen van het verhaal. En niet zodra verschijnt in Matthäus 1 ene Jozef, of je leest hij was van zins haar heimelijk te verlaten. He? U weet toch hoe dat ging met Jozef? En met later nog een paar Jozefen in het Nieuwe Testament. Zij verdwenen allemaal van de bladzijden van de Bijbel. Zo snel mogelijk. Dat is niet voor niks natuurlijk. Hè? Afgezien daarvan, als je denkt aan Jozef, wat denk je dan aan koningschap? Ja, maar niet uit het huis van Juda, toch? En ook niet in Canaan. En al helemaal niet onder de Joden. Nou ja, onder Israël wel licht, maar dat is wat anders, hè. Ja. Hij was van wil haar heimelijk te verlaten. Er staat er alsof je het had kunnen verwachten, zal ik maar zeggen. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, ja, het is Jozef, dus wat doet hij? Dromen. Net als in het eerste boek van het Oude Testament. Hier het eerste boek van het Nieuwe Testament. Hè. Er worden wat verbanden gelegd. Ja. zeggende: Jozef, gij zonen Davids. Zie? Ik zei u gisteren, wij zouden niet te gering denken over de Heer Jezus Christus en bij voorkeur zijn naam noemen samen met minstens een of andere titel. Respectvol, met de eer die hem toekomt. Hier verschijnt de engel des Heren, dat is de verschijning van God zelf, onder de naam Jehovah eigenlijk, de engel des Heren, u weet wel. Dat is die engel die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen in oud-testamentische tijd. En gevraagd naar zijn naam heet hij Jehovah. Na de opstanding van Christus verschijnt God ook in een gedaante die het uitgedrukte beeld is van zijn wezen. Maar die heet inderdaad Jehovah, maar hij heet ook Jezus, Christus. En ik zeg niks nieuws. Echt, ik zeg niks nieuws. Dit is klassiek, traditioneel, niet eens evangelisch, maar algemeen christelijk. Want in het algemeen beschouwt men de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament als een Christofanie. Je kunt het woord gewoon opzoeken in je encyclopedie. En daar staat erbij, dat is een voorverschijning van Christus. In het Oude Testament. Ik zeg dus niks nieuws. Alleen ja, het wordt gewoon nog niet uitgelegd. De uitleg is simpelweg dit. God is de onzienlijke God. God kan niet gezien worden. God is de onkenbare God. Staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. En als hij zich dus vertoont, letterlijk of overdrachtelijk, dat hebben we het nou niet over. Als God zich vertoont, vertoont hij zich bij gelegenheid in een min of meer menselijke gedaante. Als boodschapper van God, om zo te zeggen. Daarom heet hij Malach, engel. En als je hem die figuur vraagt, die projectie van de Godheid, is dat een goed woord? Anders moet ik zeggen, het afschijnsel zijner heerlijkheid. Of het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dus de engel des Heren in het Oude Testament, toch? Hij heet trouwens ook de buitenste delen der Godheid. De achterste, vertalen de vertalers dan. Enigszins komisch. Maar, ja toch? De buitenste delen van de Godheid. Jehovah. Maar als God sinds de opstanding van Jezus van Nazareth überhaupt verschijnt, voor zich vertoont, of wat dan ook, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Is het de eerste of tweede, ik geloof tweede Timotheusbrief, ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd, moet ik het opzoeken. Daar staat op de linkerblad, de rechter kolom helemaal bovenaan, staat over de Heer Jezus Christus, dat hij te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. En die onzienlijke God neemt hij dan niet mee en wijst erop en zegt, ik zal u hier tonen de onzienlijke God. Hij is de vertoning van de onzienlijke God. God drukt zich uit in hem die om die reden onder andere Jehovah heet. Nou, niet onder andere, die om die reden Jehovah heet. En die wij kennen als Jezus Christus. En daarom wordt hij, om die reden wordt hij beschreven als de mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Hebreeën 1 vers 3. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en die het hele heelal, alle dingen, draagt door het woord van Gods kracht. Want in hem worden de woorden Gods vervuld en in hem wordt dus de kracht Gods vervuld. En als beeld van God is hij dus God. Er valt van God verder niks te zien of waar te nemen. En als men straks God zal ontmoeten, u of ik, of welke ongelovige dan ook, men zal komen te staan tegenover Jezus van Nazareth met voor de gelegenheid in ieder geval de littekens in zijn handen. Wie bent u? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Anders is het niet. Moeilijker is het ook niet. Nee, bij nader inzien, het is in strijd met de officiële Nicaeaanse leer van de drievuldigheid van de Godheid. Ja. Dat is het probleem. Als je daardoor gebiast bent, dan kun je deze dingen niet meer verstaan. Maar als je je Bijbel leest, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Het is ook zo ongeveer de laatste verschijning van de engel des Heren. Want daarna houdt dat op. Daarna hebben we Jezus van Nazareth op aarde en de engelen God dienden hem. En pas na zijn opstanding lezen we weer over die engel. Maar dat is de Heer Jezus Christus. En daar heeft bij mijn weten ook nooit iemand serieus aan getwijfeld. Of anders heeft nooit een serieus iemand aan getwijfeld. Ja, het is verschillend, ja. Oké. Nou, dan nemen we hem weer op, hè. Verschenen hem in de droom. Waarom in de droom? Mijn conclusie is geweest dat als profetieën of andere zaken komen tot de mens van Gods wegen in de droom, wat echt gewoon droom heet, als dat zo is, heeft het op een of andere wijze van doen met onze tegenwoordige bedeling. Hoe ik daarbij kom, is simpelweg al die dromen in de Bijbel nazoeken. Die van Jozef, maar ook van die van sommige profeten enzovoort. En ook deze van deze Jozef in het Nieuwe Testament. Je legt ze naast elkaar en je ziet dat ook kenmerkend is niet alleen dat het dromen zijn, maar dat ze specifiek gaan over onze tegenwoordige bedeling, waarin God weliswaar dingen doet, heel reëel, maar verborgen voor de wereld. Goed. Jozef, hij droomt trouwens een keer of vier. In twee hoofdstukken, maar vooruit. De engel verscheen hem in de droom, zeggende Jozef: gij zoon Davids. Officiële titel. We hebben van hem een simpele bouwvakker gemaakt, een timmerman of weet je veel wat. Hij had net zo goed projectontwikkelaar kunnen zijn op basis van dezelfde term. Of bouwondernemer. Weet je veel wat. En of hij arm was, waarom zou hij arm geweest zijn? Omdat hij een ezel had. Ja, Cadillacs waren er nog niet. I looked over Jordan and what did I see? Coming to carry me home? A Cadillac Fleetwood. Coming after me. Some Dizzy Gillespie. Want rijtuigen waren er nog niet, hè? En dus was het nog geen Cadillac. Of wat het maar was, we moeten tegenwoordig met Rolls-Royce, of weet ik veel, ik weet het niet. We zeggen, ging op een ezel, dan moeten ze arm geweest zijn, maar een flauwekul is dat. Hoe verzin je die dingen? Salomo reed op een ezel, staat er. En al die koningszonen reden trouwens ook, en die 70 reden ook allemaal op 70 ezels, dat heb ik nooit gelezen in de Bijbel. Hoezo armoe? Men maakt er maar wat van. Het is van hoger aan, van de engel des Heren, Jozef, gij zoon Davids. En dat is de titel, uiteraard. De naam van het koninklijk huis. Goed. Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Van Gods wegen verwekt. Op een of andere wijze was er aan de Heer Jezus, aan Jezus van Nazareth, iets dat hem afwijkend maakte van welk ander mens dan ook. Want er moet op een of andere wijze, ik zeg het misschien niet eens goed, maar hoe formuleer je dat? Er moet op een of andere wijze moet je toch een specifiek genetische afwijking gehad hebben, of hoe dat maar heten mag. Want een mannelijk aandeel, ja, er was een mannelijk aandeel, natuurlijk. Maar dan toch niet van een mens, zal ik maar zeggen, maar van Gods wegen. Hoe dat werkt, weet ik niet. Het was bovendien ook nog uniek, niet in de zin van dat een vrouw die niet kon voortbrengen toch voortbracht, Want dat wonder, dat wordt in de Bijbel vele malen verhoudingsgewijs herhaald. Dat is vanwege de eenvoudige betekenis die erachter ligt. Namelijk dat de vrouw uitdrukking geeft aan de stoffelijke wereld, de schepping, de zichtbare wereld als zodanig. Die wordt in haarzelf geacht onvruchtbaar te zijn. Het woord wereld is trouwens een vrouwelijk woord. Al hebben we het vermannelijkt in de loop van de afgelopen eeuw. Er is uit der wereld duistere wolken lichten opgegaan. En niet 's werelds duistere wolken. Dat is een fout, maar we zijn eraan gewend geraakt. De wereld is vrouwelijk, maar onvruchtbaarheid, dat kan zich niet voortplanten. Daar is een wonder voor nodig, het wonder heet de man. Ik wist dat de vrouwen zouden lachen. Wij mannen weten dat al lang. Maar dat die onvruchtbare vrouwen dan toch voortbrengen, wordt beschouwd als een wonder van God. Maar in die gevallen die we het in de Bijbel vinden, is niet een kwestie van dat de Heilige Geest over hen kwam of zo, hè? Dat niet. En Maria, die bij gelegenheid, maar dat is in Lucas Evangelie, die dan zegt, hoe zal dit wezen, daar ik geen man beken. Maria is net als al die andere vrouwen onvruchtbaar, alleen wij gebruiken dat woord dan niet. Maar ze was onvruchtbaar in de zin van ze bekende geen man, dus kon ze niet voortbrengen. Het gebeurde echter toch. En daar heb je het echte wonder dus. En hoe het werkelijk gaat, God zelf brengt voort. En zo is het met de schepping als zodanig. Schepping is vrouwelijk, is onvruchtbaar. Wat ook al die Oosterse mystieken u proberen wijs te maken. Die oude wereld, deze zienlijke wereld, is onvruchtbaar. En wat de Bijbel in het algemeen leert, is dat dat zaad van de man, God zelf, zal worden ingebracht in deze wereld, zodat die wereld zwanger zal worden en zal voortbrengen. Het staat letterlijk in ieder geval in Romeinen 8. En dat woord van God dat ingebracht wordt in de wereld, wordt beschreven als het onvergankelijk zaad, waaruit wedergeboorte tot stand komt. En de wereld wordt beschreven als zijnde in barensnood, als zwanger. En daarmee in lijden. En voor de filosofen die altijd vragen, paternici vragen naar het geheim van het lijden. Ik heb die vraag zelf nooit begrepen, mevrouw. Het geheim, want wat voor geheim is er dan? Het geheim van het lijden, nou, dat is gewoon dit. De wereld is zwanger. En niet in goede doen, niet in normale doen. Vandaar dat we altijd dat gedoe hebben om komkommers en augurken en zo. De wereld is niet in goede doen. De wereld is zwanger en de bedoeling is dat voortgebracht zal worden. Dat is een kwestie van tijd. Nou ja, dat is het eigenlijk. Hè. Maar goed, er zit nog meer achter, maar daar ben ik nog even niet aan toe. Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren. Dit is altijd een hoe moet je dat zeggen, een anticiperende term. Ze baart een kind, een knechtje heet dat. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Daarom is het woord voor kind en knecht in heel wat talen die we kennen volstrekt hetzelfde. En daarom wordt de Heer Jezus soms genoemd uw kind Jezus. Dat had natuurlijk knecht Jezus moeten zijn. Maar daar hebben de vertalers ook al moeite mee gehad. Omdat ze de Heer Jezus bij voorkeur zien als hij was God, hij is God, hij zal God zijn en daar blijft het bij. En hem dan knecht noemen, heeft men toch wat problemen mee. En dus wordt het de vertaling uw kind Jezus. In Handelingen komt het een paar keer voor, die uitdrukking. Maar u weet, garçon is een jongetje of het is de ober, hè? Dat weet u toch. Hè? En een boy, precies hetzelfde. Is het jongetje of het is je personeel, de boy. Enzovoort. Dat is in vele talen is dat zo. En in het Nederlands heet dat een knechtje. Zij zal een zoon baren, dat wil zeggen, hij zal zoon worden. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van elke voortplanting en de geboorte van een mannelijk kind in elk geval. Dikwijls heet het trouwens in het Oude Testament, en zij baarde hem een zoon. Want zij brengt een erfgenaam voort voor haar man. Dat is het. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Hetgeen meteen een eind maakt aan een oeverloze discussie over de pre-existentie van Jezus. Dat kan dus niet. Pre-existentie, het voorbestaan. Of hij al was voordat hij geboren werd. In zekere zin wel, maar als je niet exact de goede woordkeus gebruikt, hetgeen zeer moeilijk is, krijg je een discussie die volkomen nergens op slaat en die alleen maar geschikt is voor de fora op internet. Dus daar gaan we weer, hè. Jezus is de naam die gegeven werd aan een kind dat gelegd werd in de kribbe en die nog niet het ABC kon opzeggen. Die dus niks wist. En die niet anders was dan een holvat. Zoals ieder mens. Een schone harde schijf, broeder Brands. Ja. Nou, misschien dat er wat software op stond. Maar dan heb je het ook wel gehad. Data in ieder geval nog niet. Dat moet daarna ontwikkeld worden en verzameld worden. Heb u dat? Zo wordt elk mens geboren. Het is een prachtgezicht, vind ik persoonlijk, om te zien hoe die hummels leren. En de hele dag niet anders doen dan leren. En daarna gaan ze naar school en dan houden ze ermee op. Want dan moet het. En dan doen ze het niet en dan worden ze pubers en dan moet het en dan doen ze het zeker niet. Dus met andere woorden, als je iemand, een kind wat wil leren, moet je dat zo vroeg mogelijk doen. Voordat het wakker wordt, als het ware. Dat is echt waar. Goed. Zij zal een zoon baren, gij zult zijn naam heten Jezus. Dat is in het Hebreeuws gewoon de naam Hosea eigenlijk. Of Jehosea, dan wordt het Joshua. Dat is de naam van Joshua. Dat is merkwaardig. Nee, het is letterlijk de naam van Joshua, de Joshua uit het Oude Testament. De, laten we zeggen, de opvolger van Mozes, de Joshua die het volk Israël leidde door de Jordaan en bracht in het beloofde land. En Joshua was uit de stam van... Ja, hij was nog stamoudste ook nog. Hij vertegenwoordigde, of hij was het hoofd van de stam van Efraïm. En die is dus uit Jozef. Je vindt toch connecties die... Je leest er makkelijk overheen, hè? Je hebt hier toch al twee keer de naam van Jozef. De vader van de Heer Jezus heette Jozef. En de Heer Jezus zelf draagt een naam uit die stam. Van een stamhoudster uit Jozef. Dat is toch vreemd, hè? Het is niet voor niks. Maar goed, misschien kom ik erop terug... Zij zal een zoon baren, gij zult zijn naam heten Jezus. Die zoon is dus logischerwijze, of wordt dus logischerwijze de erfgenaam van deze titel. Zoon van David. En dus inderdaad erfgenaam van de troon van David. Maar daar staat er, gij zult zijn naam heten Jezus... Want Jehoshua betekent je, dat is je, of het is ons ja, dat is heel, dat moet u maar eens onthouden. Ons bevestigende woord, ja. Maar het is gewoon dat, ja, ons ja komt gewoon van Jehovah. Want als er iets vast is, bevestigend is, is het Jehovah. In het Engels is het yes, maar yes is de eerste lettergreep van Yeshua. En dat is precies nog steeds hetzelfde, Joshua. Taal is interessant hoor. Maar goed, Jehoshua, je is gewoon Jehovah. Eventueel te vertalen met hij, als je van de naam Jehovah af wil. Maar andersom vraag je dan weer, maar wie is hij? En het antwoord is weer, hij is Jehovah, want hij komt ook van de naam Jehovah af. Hij, wie? Hij zal redden. Want Hosea betekent zoveel als redding, hè? Hij zal redden. Oké, wie zal redden? Wie is hij? Jehovah. Ja. En hiermee komen wij op een verkeerd been te staan. Want het is Jozef, gij zonen Davids. Er zal een zoon gebaard worden. Gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wat je zou moeten verwachten is, hij zal koning zijn te regeren. Hij zal de troon van zijn vader David herstellen. Begrijp me niet verkeerd, dat staat ook in de Bijbel. Daar ben ik nog niet, maar daar kom ik nog. Hè. Niet vanmorgen, maar daar kom ik nog wel. Hè. Maar er staat hier, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Is dat dan de functie van de koning? Het antwoord is nee, dat is de functie van de hoge priester, want het staat in Hebreeën. Dat de functie van de hoge priester is verzoening te doen voor de zonden des volks. Als er één werk is wat de hoge priester zou doen, begrijp je goed, de alle priesterlijke werk is uiteindelijk de hoge priester voor verantwoordelijk. Maar het enige werk dat de hoge priester zelf zou moeten doen, wat hij niet kon of mocht delegeren, was het werk op Grote Verzondag, waarbij hij verzoening doet voor de zonden des volks. Van welk volk? Zijn volk. Zodat je hier in deze uitdrukking, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, de verwijzing vindt naar het hoge priesterlijke werk van Christus en niet zijn koninklijke werk. Daarna roep ik natuurlijk ook. Oké, maar de hoge priester waar het hier over gaat is ook koning, want het gaat om de hoge priester en koning van het nieuwe verband. Maar wij, u en ik, kennen de Heer Jezus Christus in de praktijk, als goed is, als het goed is, kennen wij hem als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en wat het maar was. En wat het koningschap betreft, weten wij dat zijn koningschap pas in de toekomst zal uitgewerkt worden. Daarom hebben wij het niet over koning Jezus, maar kennen wij hem als degene die verzoening doet voor onze zonden. Ik weet dat we nou weer moeilijk bezig zijn, maar het is mijn onderwerp niet. Dit jaar nou eens niet, hè. Maar het Bijbelse verhaal is dat toen hij leed en stierf onder het oude verbond als mens in vernedering en onder de wet aan het kruis van Golgotha, toen was hij geen priester en deed hij ook geen priesterlijk werk. Bovendien, het priesterlijke werk bestaat niet uit doodgaan. Überhaupt niet. Priesters zouden niet doodgaan. Priesters werden helaas door de dood verhinderd te blijven, zegt Hebreeën. Implicerend dat hij dus altijd had moeten blijven. Die oud-testamentische priesters, maar dat gebeurde niet. Alleen deze nieuw-testamentische hoge priester, die blijft altijd, staat er, hè. En dat was uiteindelijk ook de bedoeling. Maar het punt is dat toen de Heer Jezus als zoon des mensen kwam om te dienen en leed en stierf voor de zonde, voor wiens zonde was dat toen? En in de tijd, nou wacht ik een paar minuten, en in die tijd ontstaan weer een heleboel kerkscheuringen, want zo is het altijd gegaan. Dan was de vraag meestal gewoon, voor wie was het werk dat de Heer Jezus deed? Voor wie was zijn verzoeningswerk? Voor wie was het? Voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? En ook toen was men allergisch voor de leer van halfverzoening, terecht. En gooide met het kind het badwater weg en zei, nee, het was alleen voor de uitverkorenen. En dus heb je een leer van uitverkiezing nodig om je te kunnen verdedigen tegen een leer van halfverzoening. Nee, ik niet, maar bedoel dat in die situatie was dat zo. En toen kreeg je dus kerkscheuringen tussen de Arminianen en de Gomaristen in Nederland enzovoort. Oude water heeft er altijd mee van doen gehad, maar dat doet er nou niet doen. Ook met hekserij trouwens, dus, maar dat zal wel toeval zijn. Maar goed, hè. En voor wie leed en stierf de Heer Jezus Christus? Voor alle mensen, voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor zondaren, voor zwakken, voor vijanden. Dan ben ik er nog een paar vergeten, maar ze worden opgezond in Romeinen hoofdstuk 5. Inderdaad, expliciet en impliciet, lees het maar eens na. Als je de derde keer leest, vind je er nog een paar termen bij trouwens. Hij stierf voor ons toen wij nog krachtelozen, nog zondaren, nog vijanden, onrechtvaardigen waren, wat het maar was. Voor alle mensen. Toch zijn er schriftplaatsen waar staat dat hij de zonden reinigt van zijn uitverkorenen, om zo te zeggen, van zijn gemeente. Maar het zijn twee verschillende dingen. En dus zijn geen tegenstrijdige dingen, het zijn twee verschillende dingen. Het een is, ik ben nu in Johannes 13, want ik vlieg er doorheen al. Hè. Ik ben nu in Johannes 13, ja. Ja, waar de Heer de voeten van zijn discipelen was. Waarbij Peter zegt, nee, dat hoeft voor mij niet. En toen zei de Heer, ja, maar dat moet wel, want anders kom je mij niet toe. Toen zei Peter, doe het dan maar helemaal. Oeh man, wat een evangelische misverstand heb je er allemaal achter elkaar, hè. Doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer, dat is niet nodig, want als je eenmaal gereinigd geworden bent, impliciet, hij was dus al helemaal gereinigd. Goed opletten, staat het er? Ja, in mijn zinziens wel. Maar goed, als je eenmaal gereinigd bent, heb je daarna alleen nog maar nodig dat de voeten gewassen worden. En wij zijn eenmaal gereinigd geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Strikt genomen, dat was voor alle mensen. Daarna worden we uitgenodigd om vooral bij hem aan tafel te komen in de opperzaal en van hem brood en wijn aan te pakken. Hetgeen ik u van harte kan aanbevelen om dat nu alsnog te doen. Overdrachtelijk. Maar in die bijeenkomst met de Heer, als wij leven in die gemeenschap met hem, als we zijn kinderen en dienstknechten geworden zijn, is hij degene die ons de voeten reinigt. En dat is het werk van de hoge priester die verzoening doet voor de zonde niet van de wereld, maar alleen van zijn volk. En als je daar deel aan wil hebben, moet je behoren tot zijn volk. En accepteer in de eerste plaats eenmaal gereinigd geworden te zijn. En daarna accepteren dat hij het is die onze harten reinigt van het kwaad geweten, opdat we de levende God zouden dienen. Hebreeën 9 vers 14 in verband met het verzoeningswerk van de hoge priester op Grote Verzondag. Was ik te snel? Stel het nog wel eens. Hè? En hier, in dit vers dus, terugkomend in Matthäus 1, hij zal zijn volk, niet de volkeren, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gaat dus niet eens zozeer over zijn lijden en dood en eventueel opstanding. Het gaat over zijn hogepriesterlijke werk na zijn opstanding. Dat is een werk alleen voor zijn volk. Ja, maar wij zijn zo gebiologeerd door... Hij stierf voor onze zonde, fijn, en dat weten we dan, dat hebben we aanvaard en daar leven we uit en dat prediken wij. Dat onze ogen dicht gaan voor al het andere wat de Bijbel nog te zeggen heeft. Dus zeer problematisch hoor. Het gaat hier over het resultaat van zijn wedergeboorte en die zou je moeten begrijpen. Namelijk alles wat samenhangt met de geboorte van de Heer Jezus. Hoe historisch het ook was, al die dingen spreken tegelijkertijd over zijn wedergeboorte, zoals het later genoemd wordt in Matthäus 19, geloof ik, spreken meteen over, laten we zeggen, alles wat spreekt over de geboorte of de wording van Jezus, spreekt gelijktijdig over de wording van Christus. Ja, ja. Dat staat hier trouwens eigenlijk ook. We moeten nog even doorlezen. Kan dat nog? Eigenlijk niet, maar ja. Vers 22 dan maar, hè. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Dat was Jesaja en het was hoofdstuk 7. Gesproken door de profeet zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel. Ja, hoe heet hij nou? Jezus of Emmanuel? Hoe heet hij nou? Elia of Johannes de Doper? Je moet die dingen leren, hè? Dat het allemaal kan, hè? Ja. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het welk is overgezet zijn de God met ons. Ja, God is met ons. En dan, dat was het dan. Kortom, in Jesaja 7 staat de profetie die, waarvan hier gezegd wordt dat die vervuld wordt in de geboorte van Jezus van Nazareth uit, laten we zeggen, de maagd. Want het woord staat hier, de maagd Maria. En daarna krijg je eerst de discussie of dat technisch mogelijk is. Nee, het is technisch niet mogelijk, maar het gebeurt toch, want het is een wonder. Einde van die discussie. Hè? Later heb ik ooit eens uitgevonden, dat was bij toeval, want ik heb op school, dat weet u, niet zo goed opgelet, heb ik toeval uitgevonden, dat er een, want ik struikelde over het woord, in, ik weet nog goed, in de encyclopedie, het woord parthenogenese, interessant, want ik zocht naar Athene Parthemis, de maagd Athene, maar goed. En toen las ik het woord parthenogenese en tot mijn verbijstering stond daarbij dat het betekent wording uit de maagd. En het komt in de natuur nogal eens voor bij bepaalde diersoorten. Toen dacht ik, nou ja, en als het bij een mens één keer gebeurt, dan heeft men daar grote moeite mee. Zeg men dat het niet mogelijk is, maar het heet met een natuurkundige term parthenogenese. Dus het komt toch wel voor. Komt toch wel voor, hè. En als het gebeurt, dan via parthenogenese, de onbevruchte vrouw brengt toch voort, dan brengt zij voort van het mannelijk geslacht. Ook dat nog. Maar meer zal ik u daar niet over vertellen. Bovendien, al die dingen in de natuur zijn ook een schepping gods. Is ook niet voor niks zo gemaakt. Waarmee ik niet wil zeggen dat het helemaal geen wonder was, de geboorte van Jezus uit de maagd. Maar wij zijn gelovigen, wij zijn aan wonderen gewend. Zo wat? Dat was een wonder, nou en? Wij kunnen het niet verklaren, maar had u nog behoefte om het te verklaren dan, hoe dat werkt? De Bijbel zegt dat die wonderen tekenen zijn, zonder uitzondering. De wonderen zijn tekenen, dus ons interesseert niet hoe technisch mogelijk was, ons interesseert waar het een teken van is. Daar gaat het om. Nou, dit was een teken, staat er. Dat staat hier niet eens. Er staat wel in Jesaja 7 erbij. De Heer zal u een teken geven. De koning mocht een teken vragen aan de Heer. En de koning zei, nee, ik hoef geen teken. Toen zei de Heer, nou, dan zal ik u zelf een teken geven. En hij zei, het teken is, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gezult zijn naam heten Emmanuel. Hetgeen betekent God met ons, staat er hier dan bij. En er staat er nog een paar dingen meer bij in Jesaja 7. En als je het leest, kom je nooit tot de gedachte dat daar gesproken wordt over de geboorte van de Messias uit de maagd. Nou, dan moet je toch wel een flinke fantasie hebben, of wel heel erg door de geest geleid worden. Anders kom je daar niet op. En hetzelfde geldt voor de volgende 2, 3, 4 hoofdstukken in Jesaja, die ik niet mag opzoeken, want het is tijd, hè, inmiddels. Maar zal ik meteen nog een goede vraag stellen aan het eind van de ochtend? Waar was dit dan een teken van de geboorte van Jezus uit de maagd? Want dat staat er, de Heer zelf zal u een teken... Ik zoek hem niet op, maar dat, weet, dat staat er. Hè? De Heer zelf zal u een teken geven, zie de maagd zal zwanger worden, de zoon baren, enzovoorts. En hier staat dat het hier van toepassing is. Hier is de maagd, ze wordt zwanger, ze baart een zoon, maar het is een teken. Waarvan is het een teken? Dat wil men niet weten, heeft men het volgende opgevonden. Het volgende is dat dus in de dagen van Jesaja ergens een maagd moet zijn zwanger geworden. Dan gebeurt dat wel meer. Ja, ik hoop het al ook, ja. Sorry. Maar dat moet dan toen een keer gebeurd zijn. En dat was dan een teken van de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd. En dan heeft men er zelf wat bij gemaakt. En ben je de vraag kwijt. Maar het punt is dat de geboorte van Jezus uit de maagd en met ene Jozef als wettige vader in zichzelf een teken is. Waarvan? En het antwoord is, er kan maar één antwoord zijn. De Heer Jezus die geboren zou worden is een beeld, een type, een teken van de geboorte van de gemeente. Als vervulling van beloften die gedaan zijn aan ene Jozef. En die vererfd worden van ene Jozef. Vervolgens aan de gemeente. Aan een zoon, een Jozef. En eventueel uit Maria, die in het Hebreeuws overigens gewoon Mirjam heet. En het hele punt is dat Jozef en Maria staan voor 10 stammen van Israël. Dat is zonder de Joden. Want uit die 10 stammen van Israël en als vervulling van beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht aan Jozef, komt de gemeente tot stand in onze dagen. Dat is voordat de troon gegeven wordt aan Juda. Zo had Jozef in oud-testamentische tijd een koninkrijk. Voordat de belofte van een troon over Israël gegeven werd aan Juda. In Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken enzovoort. Maar daarvoor was er al een scepter bij Jozef. En buiten de legerplaats. Niet in het beloofde land, maar daarbuiten. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En niet alleen hier, maar dat blijft zo ook in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat zijn tekenen. Hoezo Jozef? Jozef was de drager van de naam Israël. Niet van Juda, de naam Israël. De eerstgeborene. Als er iemand Israëliet was, was het die Jozef uit het Oude Testament of zijn opvolgende erfgenamen, dat wil zeggen Jozua, of in het algemeen de stam, in ieder geval de stam van Efraïm. Als je een brief moet sturen naar Israël, bezorg je die bij de stam van Efraïm, want dat is de erfgenaam van alle titels en van de naam. Dat staat in Genesis allemaal, dat dat zo is. En eventueel Efraïm en Manasse samen, omdat ze Jozef vertegenwoordigen. En die belofte aan Jozef wordt vervuld in de wording van de gemeente vandaag. Het is vervulling van oud-testamentische profetie. En het gebeurt buiten Juda om. Juda was er even niet bij. Maar lees de geschiedenis van Jozef, dan merk je dat Juda er ook bij gelegenheid niet bij is. En als je in de tent geweest bent op de woensdagavonden, in het afgelopen seizoen heb je het voorbij horen komen in het programma van de BBC Combo. Dat er is opgenomen en dat in de boektafel verkrijgbaar is voor een aanzienlijk bedrag. Voor een onaanzienlijk bedrag. Maar goed. Juda was er, lette even niet op. Er stond toen voor een voldongen feit. De dingen liepen hem uit de hand, gingen aan hem voorbij. Maar dat had gevolg dat er een koninkrijk ontstond in het buitenland. Buiten zijn weten om. En zo is het precies gegaan. Want het koninkrijk van Christus, voor zover het hier op aarde al zou gevonden kunnen worden, vind je toch heus niet bij Juda, maar wel bij Israël. De verschillende dingen. En het wordt hier gechagrijnd op zijn minst. En we doen niet wat geks bij lezen een naam en vragen, wat is er met die naam? Dat is algemeen bekend, namen hebben een betekenis in de Bijbel, er hangt iets aan. Aan Maria trouwens ook, Maria was die Mirjam die bij gelegenheid melaats werd, omdat ze zich van Mozes en Aaron ook al niks meer aantrok. Of van Mozes niks bedoel ik. Ze werd melaat. Ze moest dus in quarantaine buiten de legerplaats bewaard worden. En dat gebeurde ook. En toen stond de geschiedenis van Israël stil. En toen na verloop van enige tijd de Mirjam alsnog weer genezen werd, zal ik maar zeggen. Toen ging de geschiedenis van Israël weer verder en trokken ze op naar het volgende legerkamp. Lees het maar eens na. Maar het is een uitbeelding van onze dagen. Waar de geschiedenis van Israël op een of andere wijze stilstaat. Er gebeurt iets buiten de legerplaats. Ja. Met een melaats volk. Dat in quarantaine is enzovoorts. Maar daar doet God zijn wonderen. En dat dus melaatsen genezen werden door de Heer Jezus. Ja, dat heeft daar alles mee van doen. De symboliek. Voor een melaats volk dat in quarantaine is en zo dat afgekeurd is en verstoten is uit de legerplaats. Maar u en ik, wij gaan niet voor niks tot hem uit buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen. Staat allemaal, ik vertel het natuurlijk veel te kort nu, veel te snel. Maar dit zijn Bijbelse dingen. En daar gaat het maar om. Het zijn dingen die hangen aan deze namen en die zo geïntroduceerd worden. Hoe dat ook zij, Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap. En je vraagt je dan, hoe is dat met die Jozef in het Oude Testament? Wat is er gebeurd met die man die uitdrukkelijk die rechterhand van Jacob op zijn hoofd kreeg, weet u nog? En wie gezegd, ja, ze worden allemaal wel tot volk en zijn broer wordt tot een groot volk, maar dit wordt tot een volle menigte van volken. En hij zal zijn broeders verzamelen en samenbrengen en samenstoten en gezegend worden met de grootste zegeningen die er zijn. En wij hebben het afgeschaft en het interesseert ons niks meer. We denken Juda, Joden zijn Israël. Vergeet het maar rustig. Jozef is Israël. Ephraim is Israël, daar berust de naam, hoe dan ook. Dat is Jacob en aan dat volk zijn die beloften gedaan en ze worden vervuld. En Jozef opgewekt, precies, Jozef werd opgewekt. En er komen nog een paar Jozefen in het verhaal voor, die bij gelegenheid opgewekt worden en verschijnen, geïntroduceerd worden en daarna weer verdwijnen. Maar het zou je toch niet moeten ontgaan, hè? Ja, mocht het u ontgaan zijn, dan vertel ik het u. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Die gemeenschap was er niet totdat die zoon geboren was. De gemeenschap tussen God, de schepper van hemel en aarde, en Israël, ik heb het niet over Juda specifiek, ik heb het over, in het algemeen over Israël en dus over 10 stammen van Israël en daarna over 12 stammen van Israël. Die gemeenschap is er niet, want de Heer verbergt zich, zal ik maar zeggen, maar ze kennen elkaar. Maar de gemeenschap is er niet en die gemeenschap zal alsnog tot stand gebracht worden, ook openlijk en officieel, pas nadat die zoon geboren zal zijn. Vandaar dat, en nou zeg ik iets wat algemeen bekend is, mag ik hopen, in ieder geval onder de Joden, vandaar dat de relatie met de 10 stammen van Israël pas hersteld zal worden bij de komst van de Messias. Dat wil zeggen wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar ja, waar het over gaat is na de voltooiing van de gemeente, nadat dus die mannelijke zoon geboren is. Symboliek, mensen. Bladzijde 1. Ja. Want dat is wat erachter steekt. Maar tegelijkertijd ligt natuurlijk de grote nadruk op de Davidische en koninklijke afkomst van dit kind. En ik hoop u dat ook te laten zien vanavond weer, maar we geven nu eerst het woord aan broeder Bos. Ja.